Zijn we al aan het opnemen?
Ja, ja.
Ja?
Ja, ja.
Ah, Aldine Zever staat erop.
Nee, maar dat maar pas.
Hey, welkom bij Opvliegend Wild. Mijn naam is Katja Ratzin en dit is de perimenopausale podcast voor meisjes die net als ik in of dichtbij de overgang zitten. Samen met jou en mijn twee sidechicks Daphne en Anja duik ik in de wereld, of beter gezegd de onderwereld van de menopauze. We proberen het onderwerp bespreekbaarder te maken, kleine besefjes te delen en vooral te laten zien dat deze fase meer is dan vapeurs en mood swings. Of je nu in de peri- of menopauze zit, een begripvol lief bent of just asking for a friend, deze podcast maken we speciaal voor jou. Dag mijn menomeisjes.
Dag Katja.
En ik krijg geen een dag.
Dag Daphne.
Ah, hallo allemaal.
Oh, het is hier al direct.
Het zit er al tegen.
Maar nee, maar... Allee, ja.
Direct eerlijk, hè?
Wij zijn gewoon eerlijk, ja.
Ja, meteen, dat is goed. Hoe is het met jullie?
Goed. Goed.
Ja, hoe is het met uw hamstring?
Mijn hamstring bleek dan toch niet gescheurd, okay. Maar wel verrokken.
Ja.
Dus op gang komen duurt altijd even. Als je zo wat langer gezeten hebt en dan moet je beginnen stappen, dan is dat zo... Maar dan na 5 minuten, ça va. Maar voorlopig nog geen sprintjes of 10 miles of whatever.
Ah, nee,
dus ik doe het rustig aan. Dat vind ik helemaal prima.
Okay. Dus eigenlijk vat dat gewoon samen hoe ik altijd ben. En met u?
Ja, bij mij gaat het ook goed. Ik ben wel een beetje moe.
Ah.
Stoffel heeft gezegd dat ik mijn bloed moest laten trekken.
Dat is altijd een goeie. Dus... Ik heb een nieuw symptoom.
Ja?
Ja,
ik ben vergeten de lijst te checken, maar ja, jij kent je van buiten, dus waarschijnlijk... ik heb trillingen.
Ah ja.
In dus bevende handen en dat ik voel hoe dat mijn armen zo...
Zo wat verkrampt.
Ja, verkrampt zijn en zo precies zitten te schokken zo.
Ja.
Ja, is
ja,
dat?
Ja.
Ah ja, oké, gelukkig maar. Voilà. Gelukkig.
Jij moet niet naar de dokter. Katja heeft gezegd dat
nee, zeg ik, dan wil ik hier niet op mij pakken.
Ja, maar het is wel een super vervelend gevoel, want dat is zo precies alsof dat je...
Maar neem jij magnesium?
Nee, ja, wel.
Dat moet je echt doen.
Maar het is, dat, ik zei het straks tegen Daphne in een auto, ik denk dat ik wat magnesium ga moeten nemen. Ja. Maar dat is zo'n super vervelend gevoel, alsof dat je met gewichten of krachttraining hebt gedaan en dat je spieren
dat
zo
natrilt.
En zo natrilt. Ja. Maar dat dan heel de dag.
Ah, jee,
zo precies of dat je een alcoholieker bent die zo in withdrawal is.
Allee, jong. Dus, aan het afkikken heel de dag.
Ja, aan het afkikken.
Wat zit daar in je tas?
Ja, gewoon water.
Oh.
Maar goed, ik heb de perimenopauze check.
Ja, wel. Voor mij, die magnesium, dat is een van de eerste dingen die ik begin te nemen ben, omdat ik zo last had aan mijn gewrichten en zo. En zo krampen, hè.
Ja, krampen.
En dan, dat helpt ook om goed te slapen. Niet dat je daar dan last van hebt, maar... Ja, ik vond dat wel goed.
Oké.
Okay. Ja.
Ik hou jullie op de hoogte.
Goed.
Keigoed.
Ja. Met mij gaat ook alles goed. Ah, ja. Het is niet dat je het vraagt,
en
maar...
Hoe gaat het?
Kijk, ik zal bij deze dat gewoon zelf even melden.
Sorry, Katja.
Zeg, hoe is het nog met u, Katja?
Ah, wel. Nu dat je het vraagt, zo lief. Mm-hmm. Dank je wel. Heel attent. Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik heb wel een enorme brain fog dag vandaag. Uh-huh. Maar we hebben geleerd van daar door te ademen.
Ja, bij ons in de auto was het de Wees, hè, die even niet mee wou vandaag. Heel raar, heel raar. Die had een, hoe had je het gezegd? Een afwezig.
Was afwezig.
Afwezig.
Ja, maar we zijn er geraakt op locatie.
Mooi. Ja, bij mij was het de Wees die zijn best deed, maar ik was afwezig dan. Ja. In mijn hoofd.
Hij was de weg kwijt.
Maar het was echt moeilijk. Ja, letterlijk en figuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ik zal beginnen met een berichtje dat ik gekregen heb van Sarah. En zij schrijft... Ik ben 42, alleenstaande mama van 3 tieners en werk fulltime. De laatste weken, maanden, heb ik ongelooflijk gesukkeld met mijn gezondheid. Ik werd bij wijze van spreken binnenste buiten gekeerd en nog vonden ze niks. Tot ik vanmorgen bij mijn therapeut te horen kreeg... Misschien zit je in de perimenopauze. Nog nooit bij stilgestaan. Hij zei dat ik jouw podcast eens moest beluisteren. Ik ben nu ondertussen aan de 3e aflevering en wat is dit zo herkenbaar? Alles klopt. Super, hè?
Ja, heel de brief.
En ze schrijft dus ook, ik herkende alles. Mannen luisteren dus effectief naar je podcasts. En dankzij één van die mannen hoop ik nu binnenkort snel duidelijkheid te krijgen. Dank je wel voor die podcast, want dit sleurt me er echt door.
Graag gedaan.
Ja, daar Sarah. Doen we het voor, hè.
Ja.
Dat is wel fijn, hè.
Maar dat is fantastisch. We krijgen regelmatig zo'n berichten. We proberen ze ook allemaal te beantwoorden, ook zo snel mogelijk. Dat lukt niet altijd, dus geduld, dames, geduld. Ik vind dat gewoon fantastisch als we zo van die berichten krijgen.
Ja, misschien dat we dan toch een klein steentje verleggen.
Ik denk dat
wel. Een dikke kiezel, denk ik.
Ja, ondertussen al. Ja. We gaan voor een rotsblok.
Voor een rotsblok.
Ik ga juist hetzelfde zeggen.
Oh, we zijn zo op elkaar afgestemd. Ja. Onze goede vibe komt natuurlijk ook door de goede vibe die hier hangt op locatie. We zijn bij Man Plus.
Ja.
En er komt nog een leuke madame bij, Kat Luiten.
Mm-hmm.
En die komt uiteraard praten over de perimenopauze. Vandaag in Opvliegend Wild, Kat Luiten, tv-gezicht, reportagemaakster en auteur. Realistische optimist met Wanderlust, ervaren reisleidster in midlife mysteries, mama van Bill en Jules, partner van Ashref en heel even op vakantie in eigen land. Welkom, Kat.
Maar wat een mooie omschrijving. Oh, ik word daar instant gelukkig van.
Oh, allee zeg, dan ben ik heel blij. Wij hebben uiteraard een beetje research gedaan over u. Hè? En blijkbaar heb je ergens in een interview gezegd dat jij het als mens je plicht vindt om aan anderen te vragen hoe het met hen gaat en wat er speelt in hun leven. Dus bij deze ga ik de vraag even omkeren. Hoe gaat het vandaag met jou?
Het gaat betrekkelijk goed, relatief goed. Hoewel ik wel opgestaan ben vanmorgen met een wazig hoofd.
Mm-hmm.
We zijn al een paar uur verder en het is nog niet helemaal opgetrokken, die mist. Dus ik hoop dat ik zelfs door jou een helder moment krijg aangereikt.
Ja.
Maar ik ben wel gelukkig vandaag.
Oh, dat is wel tof.
Ja.
Ja. Wel, we zijn brainfolk gewijs een beetje op dezelfde golflengte vandaag. Ik heb al 2 afritten gemist.
Is het waar?
Ja. Ja, ben een keer richting Brussel gereden terwijl ik naar Gent moest en daarnet ook weer een afslag gemist. Dus ja.
Maar kijk, we vinden elkaar, hè.
Man.
We nemen het niet meer zo serieus met de regeltjes op deze leeftijd, denk ik.
Maar in zo'n brain fog, dat blijft meestal langer dan een dag, hè.
Wel, ik heb ook gemerkt dat zo'n brain fog echt wel repercussies kan hebben of invloed kan hebben hoe andere mensen naar u kijken.
Ah.
En ik wijt het echt aan de brain fog, maar ik had een tijd geleden een heel belangrijke afspraak. En ja, ik zit ondertussen in Schotland, dat weet je, voor een aantal maanden. En ik krijg telefoon van iemand waar dat die afspraak betrekking op had. En ik neem op en ik zeg, het is mooi weer in Glasgow. En bij jullie? En ze zegt, waar? Ik zeg, in Schotland. Kat, jij moet binnen 10 minuten hier zijn. We hebben persconferentie en vanavond is het een groot event voor 500 mensen.
Oh.
En ik ben dus niet meer terug in België geraakt.
Oh my god.
Ja. En ik had die datum opgeschreven. Ik wist heel duidelijk, 24 maart, dat is de verjaardag van mijn oudste zoon. Ik vond dat heel erg dat ik daar ja op had gezegd. Ik heb ook echt getwijfeld, maar het was een heel belangrijk event. Ik ging dat wel goed maken met mijn zoon. Dus ik heb altijd gedacht, 24 maart. En dus het moment dat zij mij belde, was 24 februari. Dus dat is nog een maand te vroeg.
Oh, nee.
Nu had hij wel een week daarvoor een mailtje gestuurd. Het komt dichter. Even checken. En ik denk, oh, die zijn er vroeg bij.
Overdrijft niet zo.
Ja. Maar dat is dus niet goed gekomen. En ja, die mensen zitten nog niet in hun perimenopauze, dus die hebben daar niet zoveel begrip voor.
Nee.
Dus dat contact loopt nu wat moeilijk.
Oh.
Ja. Terwijl dat nog nooit in mijn leven gebeurd is.
Oh nee.
Ja.
Ja, en hoe maak je dat ook weer goed, hè?
Ja, ik ben nog een oplossing aan het bedenken.
Ik denk niet dat je er vanaf geraakt door te zeggen, ja, ik zit in die perimenopauze en ik had even een complete brain fog.
Nee, maar het helpt wel als je vrouwen ontmoet die er wel in zitten. Want ineens wordt het zoveel rustiger, je begrijpt elkaar.
Ja.
En dat doet heel veel, vind ik, in deze
En dan
periode.
Kunnen we misschien wel relativeren ook.
En je hebt begrip voor elkaar. Ja. Dat is zo belangrijk.
Wat speelt er nu in jouw leven? Ik denk het allerbelangrijkste is dat jij effectief in Schotland zit.
Ja, effectief. Ik ben mijn vriend, bijna echtgenoot, want we zijn verloofd, gevolgd.
Dat wist ik niet, volgens
mij.
Nee,
al 3 jaar, dus er moet dringend werk van gemaakt worden.
Ik ben het alweer vergeten, waarschijnlijk.
Nee, maar we hebben dat ook niet aan de grote klok gehangen
Zo.
Maar er komt ook altijd iets tussen. Dus tot op heden is het nog niet gelukt om het concreet te maken, maar de ring is er.
Maar verloofd zijn is ook, het is romantisch, hè?
Ik vind dat eigenlijk een hele leuke periode. Want eens dat je getrouwd bent, ja, wat is dan het volgende?
Ja, dat is waar.
Kinderen gaan er niet mee van komen.
Nee, ik ging het net zeggen.
Maar goed, ik ben hem dus gevolgd. Hij is daar een project aan het doen, beroepsmatig. Hij is regisseur. En dit was een uitgelezen kans voor hem. En ik had hem al eens 5 maanden moeten missen eerder dit jaar. En ik denk, we gaan dat niet nog eens doen. Dus we gaan mee. Dus met de jongste ben ik een half jaar mee naar daar. Wat heel boeiend is. Mm. Wat een enorme verrijking is. Maar tegelijkertijd wil dat ook wel zeggen dat je je eigen dromen en ambities eventjes parkeert.
Ja. En je hebt nog een zoon die thuisgebleven is.
En dat is misschien wel het moeilijkste om, enfin, achter te laten. Klinkt heel zwaar, hè? We proberen dat wel op te lossen. Ik vlieg regelmatig over en weer. En tijdens vakanties komt een oudste ook wel mee hiken en zo. Ook voor hem is dat wel een avontuur. Maar ja, hij is 17. Er zit eigenlijk nog maar 1 jaartje onder ons dak bij. Dat is al een gedeeld jaartje, hè? Want ja, we zijn gescheiden. Dus dat is een weekje bij de papa, een weekje bij mij. En die angst van, het is echt het laatste jaar, speelde wel enorm. Dus om die beslissing te nemen van, gaan wij mee naar Schotland? Dat wil wel zeggen dat ik 6 cruciale maanden aan het missen ben. Maar hij heeft zelf de doorslag gegeven en heeft me eigenlijk zelf gezegd van, doe dat mama, dat is echt een avontuur en ik kom wel af. En het is dan grappig, want de momenten dat ik dan wel thuis ben, maak ik ook wel alle tijd vrij voor hem. Dus ik heb nu veel diepere gesprekken dan dat ik normaal tijdens het gewone leven. Ja. En we hadden het onlangs, en ik word al direct een beetje gevoelig. Ik heb een heel goede band met papa, met mijn ex, met Frank. Dus dat gaat allemaal perfect. Mijn vriend heeft ook een hele goede band en dergelijke. Dus ik dacht, mijn kind heeft die scheiding eigenlijk heel goed verteerd en is op 2 adressen heel gelukkig. Maar uit een gesprek kwam toch naar voren van, ja, zo lang dat je op 2 adressen woont, heb je toch niet 1 nest. En ik verschoot daar heel hard van. Mm. Ik denk van, ja, maar je hebt toch bij ons een warm nest en bij papa een warm nest. Ja. En je fladdert binnen en buiten. Maar blijkbaar ervaren zij dat zo niet. En hij zei, je weet niet, mama, hoe hard dat ik uitkijk naar op kot te gaan, liefst nog met zijn vriendinnetje, om een eigen nest te hebben. En ik zal heus wel veel op bezoek komen bij u, maar dat ik niet meer moet verhuizen van links naar rechts en moet denken aan, dat ligt daar en dat ligt daar. En dat was een hele, ja, dat kwam heel hard binnen. En dan zeker op een moment dat ik in Glasgow zat.
Ja.
Dus we hebben nu veel diepere gesprekken daarover. En dat is wel leuk. Ik zeg, ja, maar is dat nu niet fijner voor u dat je 3 weken bij papa bent en daarna 2 bij mij in plaats van week om week? En hij zegt, dat begint u ook wel te ergeren en hij werkt ook met mijn zenuwen. En ik zeg, en ik binnenkort ook op die van u. En ja, dat was affirmatief. Dus.
Oh, man.
Het is vooral natuurlijk door met mijn vriend nu in het buitenland goed bezig is, om het zo te zeggen, komen er eigenlijk al nieuwe aanbiedingen. En er is een logica. Hij zegt, ja, we moeten het nu doen, want nu is onze jongste nog niet schoolplichtig. En ik denk, ja, maar we kunnen het nu niet doen, want ik heb nu nog maar 1 jaartje met een oudste. Dus je staat voor zoveel dilemma's.
Ja. Beetje tussen allerlei vuren.
Ja. Ja. Maar ik weet niet of dat nu eigen is aan een periode als die in de perimenopauze. Maar ze komen harder binnen wel, de keuzes die je maakt. Ja.
Ik heb iets speciaals voor u opgezocht op dat vlak en ik ga het u voorlezen. De combinatie van een baby, jonge kinderen en moeilijke pubers tijdens de overgang kan heel zwaar zijn. Dat is bevestigd. Als vrouw zit je immers in een levensfase waarin je voelt dat je het lichamelijk een beetje rustiger en langzamer moet aandoen en waarin je een grote behoefte hebt aan meer tijd en aandacht aan jezelf te besteden, terwijl van jou verwacht wordt dat je ook nog heel veel tijd steekt in het moederschap en de opvoeding van je kinderen.
Dat is helemaal waar.
Ja.
En ik sta daar mijlenver vanaf. Het is heel grappig. Ik ben bevallen op mijn 43ste. En het was zeker niet de bedoeling om zo laat nog kinderen te krijgen. Mm. Maar ik kom in een nieuwe relatie terecht. En ik heb daar in het begin ook gezegd, voor mij is het afgelopen. Ik had een kind dat zelfstandig was. Ik vond dat heerlijk. Volwassen babbels, bijna puber. Waarop mijn vriend zei, ja, maar voor mij hoeft dat eigenlijk ook niet. Dus dat was eigenlijk zo klaar als een klontje. Maar dan evolueert die relatie. Je gaat elkaar nog liever en liever zien. Je ziet hoe goed dat die is met kinderen van iemand anders. En je denkt van, ja, ik kan hem dat toch niet ontnemen van dan ook zelf papa te zijn. Ja. Het heet het papa zijn, hoewel dat Bill dat zo niet wil noemen, over mijn zoon heel goed. Maar ja, er is nog een verschil met een eigen kind. En op een bepaald moment was ik er ook wel echt wel klaar voor. Had ik zoiets van, ja, wel, we doen het wel. Of beter, ik dacht, we laten het gewoon de natuur beslissen. Mm-hmm. Ik heb wel ooit een buitenbaarmoederlijke gehad, waardoor dat er een eileider niet meer zo goed marcheert. Dus de kans was iets kleiner. Maar ik was eigenlijk direct zwanger. Ja. Ja. En ik moet wel zeggen, na de eerste euforie was er ook wel direct de paniek van, maar wacht, want ik wist nog heel goed wat het moederschap inhield. Ik wist heel goed, in combinatie met mijn carrière en leven, het plannen, het op tijd aan de schoolpoort staan, het vertelen van de taken thuis. Allee, ik was daar niet zo goed in. En ik was eigenlijk heel blij dat dat aan het opgelost geraken was. Ja. Dat wij een vrijer leven aan het hervinden waren. En dus tijdens die zwangerschap heb ik daar echt wel bij stilgestaan. Van, oh, heb ik gedaan. En dat was mijn vriend wel degene die zei, ja, maar er zijn zoveel mensen met kinderen die dat ook allemaal hebben. We hebben vrienden met drukke carrières, die hebben er 4 en dat gaat wel lukken. En, maar die had het natuurlijk nog niet meegemaakt. Nee, dus ik kon hem dat ook niet uitleggen en ik wou hem ook op voorhand niet onnodig bang maken. Hij zei dan ook van, ja, eentje is geentje, ik vind dat zo zielig, dus we gaan er wel voor 2. Dat gaan we nog wel zien.
Oké.
Maar wat is er nu gebeurd? Die bevalling die verliep als een fluitje van een cent. Die was zo gemakkelijk. En de gynaecoloog die zei, je bent ervoor gemaakt. Mm. Dus mijn vriend keek van, zie je nu wel binnenkort. Maar een paar uur na de bevalling verscheen er een bericht op VRT Nieuws. Kat Luiten is bevallen op haar 43ste van een zoontje. En dan direct een kop van een experte en een vroedvrouw die zei, dit is geen goed signaal.
Oei.
Maar kun je voorstellen, dus ik lig eigenlijk met mijn pasgeboren kindje bij mij. Ik zat echt wel op een roze wolk.
Ja.
En ik dacht, van je eigen werkgever moet het hebben. Ik vond dat een heel heftig bericht op dat moment.
Ja.
En toen heb ik zo een soort van oerdrang gevoeld om te bewijzen, dat kan op alle leeftijden en no way dat jullie gelijk gaan hebben.
Ja.
Ik was daar ook echt van overtuigd. En nu, 4 jaar later, moet ik zeggen, ja, ik geef die vrouw wel gelijk. Maar bon, je moet er ingeworpen worden en dan moet het aan de lijf ondervinden. Maar als er nu vrouwen aan mij vragen, van dezelfde leeftijd of iets later, van moeten we dat doen of niet? Ja, ik kan daar geen antwoord op geven.
Nee.
Ik zou mijn kind voor geen geld ter wereld willen missen. Het is een schat. Maar het zorgen nu, en wat jij daarnet zei, ja, klopt helemaal. En ik weet niet wat exact de wetenschappelijke uitleg is. Maar de natuur heeft dat niet zo goed voorzien. Want eigenlijk is dit ook een leeftijd dat je ook stilletjes aan voor ouders moet beginnen zorgen. Dus.
Ja, die hormonen, dus oestrogeen, neemt af. En daar zit ook zorghormoon bij. Dus dat neemt af. En daardoor gaan vrouwen een beetje meer aan zichzelf denken. Maar dat is effectief door de natuur zo bepaald van op die leeftijd moet je eigenlijk niet meer voor andere mensen zorgen.
Ja, ik heb nog wel even te gaan.
Want jij hebt toen gezegd in die periode, je bent pas te oud om zwanger te worden als je in je menopauze zit. En ja, daar is best wel wat reactie op gekomen.
Ja.
Ik weet niet,
nee,
wat denk je daar nu van?
Ja, wel, ik heb letterlijk gezegd, de natuur zal wel beslissen wanneer het gedaan is.
Ja.
Als er geen eitjes, het was misschien heel naïef, hè, als er geen eitjes niet meer zijn, maar ik dacht ook, ja, de natuur zit op die manier in elkaar. Als die willen, als er nog een bevruchting plaatsvindt, zal het toch wel teken zijn dat het nog mag. En als het embryo dan ook nog overleeft, want in veel gevallen op latere leeftijd, er zijn veel meer miskramen en zo. Maar dat was niet. En voorlopig blijkt het ook een vrij slim kind, dus ik maak me nog niet al te veel zorgen.
Nee. Maar het is eigenlijk, is het gewoon fysiek mogelijk voor een vrouw om nog een kind te krijgen op die leeftijd?
Ja.
Maar het gaat meer over de hormonenbalans die totaal anders is en het feit dat zoveel gevolgen heeft.
Ja, maar dus eigenlijk, er komt van alles samen, hè, want het feit dat ik nu met veel emotionele schommelingen zit, dat ik moe ben, ik heb dat heel lang gewijd aan het feit van, ah, maar ja, ik ben nog maar 4 jaar geleden mama geworden.
Ja.
Ik heb ook 3 jaar niet geslapen, want ik had een heel moeilijk kind op dat vlak. Dus je denkt van, ja, ik ben gewoon moe.
Ja.
Maar ja, nu begin je meer en meer informatie te krijgen over die perimenopauze en denkt, ah, maar dat ligt gewoon daaraan en niet daaraan. Of het is een combinatie die elkaar nog versterkt, dat kan ook. Maar dat het geen ideale setting is, dat wil ik nu wel eerlijk bevestigen.
Ja. Het is wel grappig, we hebben nog verder research gedaan en dan hebben wij gevonden dat jij rond je 40ste in een soort van existentiële crisis terecht bent gekomen en dan daarover heb je gezegd, mijn motor sloeg niet meer aan. Het was dus niet meer zo van go, go, go. En dan vraag ik mij nu af, achteraf gezien, zouden dat dan niet kunnen benoemen als de eventuele start van uw menopauze?
Ja. Dat nu... Maar weet je dat ik dat nu eigenlijk maar besef, met dat jij mij gevraagd hebt om hier te komen, dat ik erover ben beginnen nadenken, dat is zeker. En het feit dat ik ook zo emotioneel tijdens die zwangerschap was over wat hebben wij gedaan en zo, dat is allemaal daarnaar terug te leiden. Ja. Maar ik zag dat niet aankomen. Nochtans had ik het moeten zien aankomen, want ik heb een mama die heel vroeg in de menopauze was.
Dus, okay.
Dus, maar echt menopauze, niet perimenopauze. Op 46 was het bij haar echt, echt zo. Ja. Maar daar ook allemaal niet bij stilgestaan. Of gewoon heroïsch gedacht, ik vaar daar nog wel door. Ja. Maar ik had het wel kunnen weten. Vooral ook omdat het moment dat jij beschrijft, ik weet dat nog heel goed en ik vind dat nog altijd. Ik heb heel veel schrik van het idee dat niet meer alles mogelijk is.
Mm-hmm.
En natuurlijk, eens de eicelproductie stopt, is dat ook letterlijk, het is niet meer mogelijk. Jij kunt geen nageslacht niet meer voortbrengen. Nee. Dus je zit in een fase van je leven waar je gaat moeten toegeven. Er zijn een paar deuren aan het dichtgaan, of al dicht.
Ja.
En dat er wel weer anderen opengaan, dat zie je precies in die perimenopauze niet. Dat is alleen maar paniek, angst.
Dat is een van de klachten eigenlijk, van de symptomen. Hè. Het is geen ziekte, maar dat is een van de dingen, is echt angsten hè, die je overvallen, waarvan dat je daarvoor nooit het bestaan van wist. Echt wakker schieten 's nachts en denken van, ik kan dat niet meer. Nee. Of dat gaat gebeuren. Jezelf niet meer herkennen.
Dat is verschrikkelijk. Ja. Het is echt verschrikkelijk, want dat is ook helemaal niet wat je zegt. Jezelf niet meer herkennen. En vooral, ik zit in een nieuwe relatie. Je biedt jezelf aan in je beste versie, wat je altijd doet. Maar je voelt dat van alles tegenwerkt. En je denkt, ik ben niet wie ik hier nu... En wat moet je nu wel denken? En laat de man dan ook nog 4 jaar jonger zijn. Ja. Het begint over menopauze. Dat is bijzonder. Ik herinner me een moment, heel grappig, dat het bij mij allemaal wel begon te dagen. En we stonden samen onder de douche, heel gezellig. En ik denk, ik ga het er toch over hebben. Ik zeg, die menopauze. En heel goed bedoeld, zegt hij, maar schat, daar zit jij nog lang niet in.
Ja.
En dat bedoelen ze echt met de beste intenties.
Ja.
Maar dat wil je niet horen, want zelfs als zou ik er nog niet in gezeten hebben, het komt. En mijn vraag is eigenlijk, gaat jij ermee kunnen dealen? Gaat jij mij de tijd geven om daar een draai in te vinden? Gaat jij mijn stemmingen aankunnen? Gaat jij die een plekje kunnen geven? Ik heb dat ook heel lang... Die stemmingswisselingen heb ik ook heel lang gestoken op de naweeën van een scheiding. Dat is een trauma waar dat je door moet. Ja, het is moeilijk de vinger exact te leggen op wat is het nu. Maar om dat allemaal te beleven tijdens je perimenopauze, dat is veel wel.
Dat is heel veel. En is het gesprek dan toch nog gekomen?
Wel, ik merk wel dat... Maar dat is ook dankzij initiatieven zoals dat van nu. Doordat er zoveel meer over verteld wordt, doordat er zoveel meer over rondgaat, kunnen mannen ook niet anders dan er een beetje mee naar luisteren. Mm. En als ze ook nog maar een fractie meekrijgen van wat wij er nu allemaal over zeggen, dan is dat al iets dat ze al weten dat het bestaat.
Ja.
Want ik moet eerlijk zeggen, zelf wist ik het niet. En je hoort dat wel en je hoort je moeder daar wel eens over klagen. Mm. Maar ik had het totaal niet zien aankomen.
Nee, ik denk dat ik identiek hetzelfde ben als jij daarin. Maar bij mij, ik ben een paar jaar ouder, dus het is een paar jaar eerder gekomen, het besef. Maar het is gewoon zot, hè. Dus hoeveel dingen dat je overslaat omdat je dat in je opvoeding niet meegekregen hebt, omdat niemand daarover babbelt.
Nee, en ik denk ook, wij komen ook van ouders uit een generatie... Dat heb ik dan onlangs ook gehoord, die verloren generatie, waar eigenlijk nog veel te weinig onderzoek was. En als er hormonen werden gegeven, dan waren het schadelijke.
Ja.
Dus mijn mama is daar heel ver van weggebleven, met alle gevolgen van dien. Want toen heb ik het mij eigenlijk ook nog niet gerealiseerd, hoor. Maar mijn mama is altijd een heel slanke vrouw geweest, heel actief, voor de kleinkinderen gezorgd. En op een gegeven moment begon zij in zeer korte tijd echt enorm te verzwaren.
Ja.
Wat voor haar natuurlijk niet leuk was. En wij als kinderen linkten dat een beetje van... want wij hadden net onze eerste leg, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus mijn zus en ik, we hadden met z'n tweetjes 3 kleinkinderen voor hen. Ja, en dat was zo precies van... Ja, dat hoort dan bij het oma zijn. Mijn mama is nu een vollere vrouw.
Ja.
Maar ik herinner mij nog wel de momenten dat ze daar echt... Ja, vanaf zag. En dat ze zei, maar zie mijn armen nu. En dat gaat allemaal. En dat ik dacht van, ja, mam, sorry, maar dat hoort er gewoon bij.
Ja, gek.
Maar dat heeft 2-3 jaar geduurd en ineens was dat gedaan. Ja. Ineens was daar terug die slanke vrouw. Dat had niks te maken met wat te eten of dus dat was... En ja, wetende dat het ook allemaal wat genetisch is, hou ik mijn hart vast voor het moment dat dat dus ook gaat komen.
Ja, maar er zijn oplossingen, hè. Beste kat.
Ja.
Ja, eigenlijk is het beste is om bij een menopauzeconsulent te gaan of bij een gynaecoloog die daarin onderlegd is, ja, die u daarin hoort. En dan kun je samen op zoek gaan naar allerlei oplossingen. Je kunt zelfs dat verzwaren vermijden. Niet helemaal. Je gaat altijd een beetje verzwaren. Maar je kunt dat vermijden door bio-identieke hormonen te nemen of door supplementen die werken op...
De dingen waar waar
je last van hebt in die perimenopauze. Ja. Dus...
Nu, ik ben iets aan het nemen. Maar het was heel grappig, want het was zo eind vorig jaar. En ik was echt heel moe. En beslissingen, en mee naar Schotland. En ik zat even echt niet goed in mijn vel. En gewoon naar de huisarts gegaan, met wie dat ik een heel goede band heb, een vrouw. En die zegt van, oh, maar jij moet dringend al iets hebben. Ik stel voor dat je een afspraak maakt bij je gynaecoloog. Maar tegenwoordig kun je pas zo laat bij de gynaecoloog terecht. Ja. Dus zij zei tegen mij, ik geef u al iets tijdelijk. En dat is eigenlijk een anticonceptiepil, maar die wordt ook soms gegeven bij perimenopauze. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen dat die pil al wel iets gedaan heeft.
Ja.
Mijn stemmingswisselingen zijn daar enorm door verbeterd.
Ja.
Dus ik voel me terug... Allee, ja, dat vind ik heerlijk. Maar op andere vlakken heeft het dan zeer nadelige gevolgen waar ik minder blij mee ben.
Zoals?
Enerzijds... Het is heel grappig, hè, want wij hebben samen Mama's Maken Porno gemaakt.
Ja.
Een periode waarvan dat je zou denken van... Ja, dan moet het libido toch wel serieus in actie geschoten zijn. Dat heeft echt nul, niet heel gedaan.
Ja.
En daaraan merkte ik wel van, oei, dit klopt niet.
Nee.
Ik was de eerste om initiatief te nemen. Ik doe niet liever dan intiem zijn met mijn vriend en samen onder de lakens te kruipen. Of elders, maakt niet uit. Maar ineens was dat veel minder. En ik zal wel meedoen en zo, maar ook om nu heel open en persoonlijk te zijn, mijn orgasmes zijn niet te herkennen.
Nee.
Die zijn bijna onbestaan. Ik denk, heb ik hier nu al dat werk voor gedaan? En dat vind ik zo, en dan ben ik het gaan opzoeken, want ik dacht eerst dat dat een gevolg was van de perimenopauze zelf.
Mm.
Maar dan zag ik wel bij de effecten van die bepaalde pil staan... Libido onder nul. En dat is waar. En dan ging ik terug naar mijn huisarts. En dan heb ik dat wel gezegd. En ze zei van, ja wilt je dan mee stoppen? Ik zeg, ja, maar het is mij ook wel veel waard dat ik nu wel vrolijk door het leven ga.
Mm-hmm,
Dus ik zeg, ik ga het nog even volhouden.
Ja. Maar er zijn andere opties, hoor.
Oké, geef ze. Alsjeblieft.
Ja, bij mij bijvoorbeeld, ik heb een combinatie van een spiraaltje, dus daar krijg ik nog wel wat hormonen van. Ik heb ook die bio-identieke gel die ik smeer. En dat doet wel wonderen voor het libido, vind ik. Maar ik neem bijvoorbeeld Shilait, komt uit de Chinese geneeskunde.
Uh-huh.
En dat is goed voor hoofd, concentratie, vandaag dus niet in ieder geval, maar ook voor libido.
Ah, echt?
Ja.
En heb je dat nu
ziet mijn oogstjes glunderen, dus het werkt wel nog steeds.
Ja. Shilait.
Ja.
En dat verkopen ze gewoon bij de apotheek?
Dat kun je online bestellen.
Ah, ja.
Ik zal u dat linkje doorsturen.
Heel graag.
Maar heb jij zo een soort van afkeer tegen hormonen?
Nee.
Omdat je dat van je mama hebt meegekregen? Nee,
in tegendeel. En ik denk ook, en ik heb het ook haar al proberen zeggen, maar dat zijn natuurlijk geen leuke gesprekken, want als ze het hebben over een gemiste generatie, ja, dat is niet fijn, hè?
Nee.
Wat mijn mama heel snel en acuut heeft getroffen, is haar huid.
Ja.
In mijn herinnering, het zal zo niet zijn, hè, maar in mijn herinnering had ik haar tijdens een weekend gezien en tijdens het volgende weekend had zij veel meer rimpeltjes. Wat denk ik wel daarvoor een groot stuk mee te maken heeft.
Ja, ja.
En wat ook maakt dat ik nu denk, ik moet er wel op tijd aan beginnen, want ik wil dat allemaal nog wel even uitstellen. Tegelijkertijd wil ik niet krampachtig vasthouden aan de jonge uitstraling, want we zijn dat ook niet meer. En ik ben ook niet het type... Iedereen doet wat hij wil, maar ik ga nooit aan de botox gaan. Ik ben daar ook te laf voor. Ik heb daar niet de guts voor, maar ik vind dat ook niet nodig, want we moeten onze leeftijd ook... kunnen dragen.
Ja, absoluut. Ja.
Maar als het echt gaat trekken en pijn doen, en gelijk nu, ik zit hier met mijn bril, wat ik bijna nooit doe, is gewoon omdat mijn ogen zo droog zijn. Ja, die echte ongemakken, ja, dat vind ik wel van dat we die mogen aanpakken. Dus
ja.
Ik ben zeker niet tegen hormonen.
Nee,
maar ik moet me wel nog laten...
Het is natuurlijk zo dat dus, die hormonenlevels die gaan allemaal naar beneden en die doen ontzettend veel dingen. En uiteraard ook uiterlijk. Hè, die zorgen voor een huid die gehydrateerd blijft. Ja. En die rimpeltjes die zo van de ene dag op de andere zo gezegd verschijnen, ja, die hebben daarmee te maken. Hè. Dus dat is huid, haar, dat zijn al die dingen.
Haar?
Ja.
Ik wil niet weten hoeveel ik uit mijn toucheput moet halen.
Ja, dat gaat dus weg als je hormonen neemt of als je supplementen neemt die die hormonen zouden vervangen.
Ja.
Maar dat gaat echt weg, want been there, done that. Ik heb het allemaal gehad. En het is zot wat je kunt verhelpen als je de juiste dingen neemt gewoon. En ik ben zeker niet zo de voorstander van hormonen, maar ik vind als je het moogt nemen en het helpt, ja, dan vind ik dat je dat gewoon moet kunnen zeggen tegen anderen. En ik snap, we gaan dat niet alleen voor het uiterlijk doen, dat snap ik volledig. Dat is gewoon iets extra on the side. Maar het is vooral innerlijk, hè. Al uw ingewanden die veel meer doorbloed worden, doorvoed worden, die gehydrateerd blijven. Als je die hormonen kwijtspeelt, dan alles droogt uit. Hè? Ja. Van binnen ook. Hè?
Ja.
En hart- en vaatziekten worden echt een heel groot risico. Alzheimer is bij vrouwen 2 keer zo vaak aanwezig als bij mannen. En dat heeft allemaal met die hormonen te maken. Dus wij leren hier nog elke aflevering bij.
Ja.
Vorige aflevering bijvoorbeeld hebben we even het brein bekeken. En dus vrouwen in de perimenopauze, hun brein, de energie in dat brein, zakt met 30%.
Maar we moeten wel hetzelfde blijven doen.
We moeten hetzelfde blijven doen. En we moeten verder onze kinderen opvoeden. En iedereen verwacht nog altijd steeds hetzelfde van ons. Maar ja...
Plus, we slapen ook minder goed. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de perimenopauze.
Ja.
Ja, het is dus, zo niet eerlijk.
Nee, maar en ik ben nu al voorbij dat van het is niet eerlijk. Dat ben ik nu voorbij. Je bent daar wel even kwaad over van, allee, wat hebben wij nu allemaal? Hè? Maar ik ben daar nu voorbij en ik denk, oké, ça va. Ik ben heel blij dat ik nu heel goed begrijp wat het wel allemaal is. En dat dat effectief neurologisch gewoon echt een probleem is eigenlijk.
Ja.
Dat is... Het is niet iets dat wij uitvinden. Dat we...
Nee, maar ik voel ook heel hard... Het is misschien een slechte leidraad. Hè? Ik zit wel regelmatig op Instagram. En hoe langer dat je bij menopauze berichtjes blijft hangen, hoe meer dat je er krijgt. Maar ik voel dan ook wel echt de nood om wat jij nu zegt. Hè? Ook neurologisch een verklaring voor. Ik wil dat dan ook allemaal aan mijn lief overbrengen. Ja. Dat die snapt wat er aan het gebeuren is. Maar daar merk ik dan wel zo... Ja, schat. En dat is erin en eruit. En... Ik neem het aan, maar je hoeft er mij niet mee lastig te vallen. Ja. Terwijl ik zo graag heb dat iedereen rond mij het ook net zo goed doorheeft.
Ja, ik snap het. Ik merk nu wel zo welke vriendinnen dat er heel erg voor openstaan, welke niet. Zelfs nog jongere vrouwen ook.
Ja.
Want nu beginnen ze wel door te hebben van... Maar dat is eigenlijk al vanaf 40 kan dat eigenlijk al... Ja, dat is gek. En wat ik nu ook ontdekt heb, is dat als je vroeger veel last had van PMS bijvoorbeeld, als je vroeger met je maandstonden daar ook veel last van had, dus veel pijn of zo, en als je daarna met een zwangerschap eventueel een postnatale depressie hebt gehad of richting depressie bent gegaan, dan zijn ze dus veel vatbaarder voor klachten in de perimenopauze. En dat is dus iets wat aan mij nu overkomt. Ik heb heel veel last gehad van PMS met mijn regels. Ik had altijd vreselijk pijn, ik viel flauw. Dat is eigenlijk niet goed. Eigenlijk zouden op dat moment bij jonge meisjes al naar supplementen moeten gaan kijken om die hormonen een beetje in balans te brengen. Ja, en dat gaat niet over hormonen geven, dat gaat echt over supplementen. Ik geef dat nu bijvoorbeeld aan mijn dochters, hè. Om gewoon te zien dat die schommelingen niet zo hevig zijn. Want daar komt het eigenlijk vandaan.
Ja. En staan zij daarvoor open?
Ja, toch wel, ja. Nu, niet te lang, hè. Ja. Dat zijn ook pubers. Dus,
maar het is
maar die luisteren wel en die hebben zoiets van, ah, echt waar. En dan denk ik van, ja, het is super interessant om dat te weten. Want ik heb bijvoorbeeld bij een van de 3 bevallingen heb ik een postnatale depressie gehad. En ik heb nu met mijn perimenopauze ook ongelooflijk veel klachten gehad in het begin. En nu zijn ze beter, omdat ik er van alles voor neem. Maar had ik dat geweten, dat er een soort verband is, dat zijn gewoon vrouwen die super gevoelig zijn daarvoor, voor die hormonenschommelingen, ja, dan had ik toch veel tijd bespaard bij het zoeken
naar...
Maar
ik denk, daarom zijn jullie wel heel goed werk aan het leveren en effectief. Laat vrouwen vanaf 30, maar informatie toegestopt ja. krijgen. Het kan maar helpen.
Ja, is zo. Ja, of zelfs nog vroeger, hè, dat je echt zo ja, bij tienermeisjes gaat kijken van hoe zit dat met die regels. Want wij gaan daar allemaal heel snel aan voorbij, terwijl...
Maar ja, nu, ik moet wel zeggen, ik heb nooit veel last gehad van mijn regels. Na de laatste bevalling ineens wel. Ik, wat dat vroeger maximum 3 dagen en compleet pijnloos was, was dat na mijn bevalling echt 8-9 dagen en met heel veel pijn. Maar dus, het moment, dat is nog wel grappig, dat is de huisarts... al tijdelijk die Drovelis voorschrijft. We vertrokken op vakantie. Ze zegt, en wanneer heb je de regels? Zeg, ja, volgende week. Ah, dat is goed, dan beginnen te pakken. En dan tijdens je vakantie. Joh. En ik kom bij de apotheek en ik vraag nog even ter bevestiging. Ik zeg, moet dat dan beginnen pakken op het moment dat ik... waarop dat hij naar mij kijkt en waarschijnlijk ziet van... Je ziet er wel wat ouder uit. Is het als anticonceptie? Vraagt. Ik zeg, nee. Oh, maar dan mogen ze nu beginnen pakken. Dus ik denk, oké, hoe rapper, hoe beter. Dus ik begin diezelfde avond die pil te slikken. Wat maakte dat dus op een gegeven moment... Hè, omdat die pil dat zo bepaalt, die kunstmatige regels moesten komen. Maar eerst kwamen toch nog mijn regels door. Dus ik heb die 8 dagen gehad. Oh, ja. Er zat er een heel korte tijd tussen. En dan heb ik echt 10 dagen. Dus ik heb die maand, die vakantie, die 4 weken dat wij gingen rondtrekken in Costa Rica, eigenlijk alleen maar tampons opgestoken en gebloed.
Oh, nee.
Dus daar ga ik niet rouwig om zijn.
Nee, als dat zal niet.
Achterwege gaat nee. zijn. Maar ja, wanneer is dat?
Postmenopauze, hè? Dan is het echt helemaal gedaan. Hè?
Ja, maar dat is ook iets wat ik nog maar net weet, hoor. Ja. Dat er een verschil is tussen perimenopauze, dat die zo lang duurt. Ik dacht, al die klachten, die heb je pas tijdens je menopauze.
Ja, nee, maar ja. Join the club.
Ja, ja, we waren onwetend.
Ja, heel veel vrouwen die dat eigenlijk nog steeds niet weten, hè. Maar ja, als je er niet over vertelt, kun je
nee,
het niet
maar
weten.
Daarom is dat goed bezig. Als een Jeanne d'Arc, vind ik dat je dat heel goed doet.
Jeanne d'Arc. Ja, hebben ze die niet op de brandstapel gesmeten?
Ja.
Ja.
Ja, waarschijnlijk omdat ze zeer veel last had dat van stemmingswisseling.
Er is ook iets raars met ouder worden als vrouw. Ik had, allee, dat vind ik toch. Want je wordt tegelijk rustig van binnen, maar je wordt ook minder gezien.
Ja.
Letterlijk.
Ja.
En figuurlijk soms ook.
Ja, met het tweede ben ik het eens, met het eerste niet. Het rustiger van binnen, en dat is heel grappig, want ik had dat ook wel verwacht. En de meeste mensen vragen dat dan ook zo. Ah, op latere leeftijd een kind krijgen, dat moet heerlijk zijn, want je weet het allemaal, je hebt het voor elkaar, je bent veel rustiger. Ja, niet bij mij in elk geval.
Nee.
En dat is ergens ook wel een beetje angstaanjagend, want je denkt, van, ja, als het nu niet is, wanneer gaat dat dan komen, die periode dat ik het allemaal wel voor elkaar heb? Maar... ja, ik heb net heel hard het gevoel dat ik gewoon helemaal terug opnieuw moet beginnen. Op alle fronten. Ik zit in tropenjaar, ik heb een kind groot te brengen. Je komt op een leeftijd dat het job-wise allemaal niet meer zo evident is. Er komen nieuwe generaties achter je aan, dus je moet je plaats al eens afstaan. Dus ja, ik zit heel hard in een fase van, oké. Het is heel grappig. Er was een collega aan het productiehuis waar ik 10 jaar gewerkt heb, die op een gegeven moment zei tijdens een brainstorm... Ja, we gaan nu wel moeten heruitvinden. En ik was zo in shock. Ik ben echt naar huis gereden. Ja, echt in shock. Van hoezo heruitvinden? Ik weet wat mijn talenten zijn. Ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik niet kan. Dus waarom zou ik mij nu, halfweg mijn 40, moeten heruitvinden?
Ja.
Het was gezegd door een collega, man, 26 jaar.
Ah,
hè.
Ja.
Maar ik gun die ook alle vrijheid om hun mening en ideeën te geven. Maar ik was wel echt... echt in shock.
Maar ja, het is alsof de oude versie is niet goed genoeg meer.
Ja,
we hebben een nieuwe versie nodig.
Ja, ik las onlangs een artikel over wie ging het nu weer? Een actrice die terug... En het ging over Pamela Anderson. En daar wordt gezegd, Pamela Anderson heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. En ik stond op scherp, hè. En ik denk, nee, Pamela mag nu op deze leeftijd doen wat ze altijd gedaan heeft en waar ze goed in is, acteren.
Hmm.
Dat gaat niet over u opnieuw uitvinden.
Nee.
Je moet de kans krijgen om de dingen die je doet en goed doet, denk ik, om die te mogen blijven doen. Hmm. Dat heeft niks met heruitvinden te maken.
Nee. Ja, ik heb ook al heel veel comebacks gemaakt. Dus elke keer als
maar ze zullen altijd ook wel iets opleveren, hè?
Ja, ik vind dat heel vreemd. Zo, elke keer als je iets doet dat een beetje opvalt, zo, daar is ze met de comeback. En dan denk ik, maar ik ben echt al jaren hetzelfde aan het doen.
Ja.
En ik heb nog altijd jobs en alles goed met mij.
Ja.
Maar ze maken er graag zoiets van.
Ja, en hoe komt het dat ze wel met de loep op op vrouwenleven zitten, om het zo te zeggen. En dat dat bij mannen veel minder het geval is. Maar ik heb me wel altijd voorgenomen, ik ga nooit uitlatingen doen over... Ik wou niet meegaan in het feit van, ja, vrouwen hebben het moeilijk, omdat, wat je ook zegt, het wordt verkeerd geïnterpreteerd en je wordt sowieso een zeur, een zaag. Mm. Dus ja, en ik probeer mij aan dat voornemen wel vast te houden. Ik ga echt niet klagen en dergelijke. Maar diep van binnen weet je wel, ja, nee, eigenlijk, dat is een kans die niet meer komt. Nee, dat is een kans die niet meer komt. Dus je zit ook in een fase dat je daarmee moet leren omgaan. Mm. En... ja, het zou handig zijn mocht je dan rust hebben en rustiger zijn, maar ik ben het voorlopig nog niet.
Nee, maar ja, het zou kunnen dat je nog in dat vol vuur van die menopauze zit, hè. Zo, ik ga nu dwars op de rails liggen en ik ga gewoon alles en iedereen met mij meesleuren.
Maar jij weet dat ik zo niet ineens zit. Nee. Hè? Zelfs op mijn leeftijd vind ik het nog altijd moeilijk om soms voor mezelf op te komen, maar ik merk wel, en dat is ook echt iets aan die perimenopauze gelinkt, ik kom soms vars uit de hoek zonder dat ik het zag aankomen en dat ik denk, dat ben ik niet.
Nee.
Een heel grappig, een heel stom voorbeeld, maar ik ging met mijn vriendin een nachtje in Brussel op hotel en er was een wellness en we waren avond 1 even naar die wellness gegaan en je mocht 2 handdoeken pakken aan de receptie. Dus wij deden dat en 's ochtends dachten we gaan alles eruit halen, we gaan nog eens even. Dus ik pak opnieuw 2 handdoeken, maar dat was gekoppeld aan een gym en er staat zo'n oudere meneer en die zegt zo, je mag maar 1 handdoek pakken, hè. En ik draai mij om en ik zeg... Nee. Ik heb dat nog nooit gedaan. Niet als kind. Ik mocht mijn zoon het doen. Ik zou hem straffen. En mijn vriendin die staat naar mij te kijken. Die denkt, wat gebeurde er zo net? Maar ik schrok dus zo hard. Maar die man schrok ook heel hard. Maar ook van wat hij zelf had gedaan. Dus achteraf, in de wellness, naakt... hebben wij onze excuses aan elkaar aangeboden.
Nee.
Want hij had ook zoiets van... ja, maar ja, hoe klein van mij om nu te zeggen... je moogt maar 1 handdoek.
Oh, ja.
Maar dat was zo'n gekke situatie.
Allee, zeg. Nee. Ja, maar dat is waar, dat er soms zoiets in u opstaat... iets dat je niet kent. Een soort van...
beetje griezelig ook wel.
Exorcist.
Maar helpen daar die
misschien moeten we zo'n uitdrijving laten doen of zo.
Ik kom toch terug bij Jeanne d'Arc.
Ja, inderdaad. Ja, ik weet het. Ik heb vaak zo een soort van duivel of zo, die opstaat. Een draak. Ja, we noemen ze vaak een draak. Hè.
Ja, het helpt wel enorm. Ik denk, ik heb wel een lief dat heel snel leert. Want als hij zoiets voelt opkomen bij mij, waar dat hij in het begin, als ik het ook nog niet wist, en hij ook nog niet, dat wij vol vuur tegen elkaar ingingen, dan blijft hij nu heel kalm en zacht en geeft hij mij gelijk... waardoor dat het stopt. En ik denk, ja, maar wacht. Ik moet,
ja.
Maar hij heeft mij gelijk. Dus er is niks om verder over
te formuleren. Mijn hoogtepunt moet nog komen.
Ja. Maar dat is wel een plus. Dat zorgt wel dat de rust altijd iets... of sneller terugkeert.
Ik mag soms nog wel een keer razen, maar ik moet wel achteraf sorry zeggen.
Ja, maar dat vind ik ook logisch.
Maar dat is normaal. Ja, want anders zou het wel heel erg zijn.
Ja.
Als je een aanrader wilt, er is een aflevering van Opvliegend Wild met Jan. Hè, dat is de mannelijke insteek. Ja, het is wel interessant.
En beluister ik die dan best alleen of samen met mijn liefde?
Nee, ik zou dat samen doen.
Ja, ja.
Het is echt ervoor gemaakt om dat samen te doen. Ik heb zelfs ook nog iets bijgeleerd over mijzelf.
En kijk, we gaan dat vanavond al facetimen doen. Hij in Schotland.
Oh, ja. Ja. Je zei daarnet dat je geen grote fan bent van botox en fillers en al die toestanden. Maar stel dat je nu 5 keer meer opdrachten zou krijgen als je dat wel zou doen.
Ja, op dit moment zou ik zeggen nee. Want in dat circus wil ik niet meer meedraaien.
Nee.
Er is, waar er wel berusting is, dus dat is dan wel daar. Dan denk ik, ja, maar dan zoek ik wel iets anders. Want als het zo moet, dan hoeft het ook niet meer.
Nee.
En sowieso altijd wel iemand geweest die liever gewoon de vragen achter de camera... Enfin, in de camera is ook goed, maar sowieso ging het wel altijd om de verhalen van andere mensen. Ik heb nooit echt graag op het podium iets dan presenteren. Dat heb ik niet zo in mij. Het moest meer een interviewsetting zijn. Dus mocht me dat nu meer opdrachten opleveren... ik zie me toch wel richting achter de camera evolueren nu. En daar, en dan maakt het ook niet zoveel uit hoe dat ik erbij loop of uitzie. Enfin, ik ga me altijd verzorgen, daar niet van. En ik wil er altijd wel zo goed mogelijk uit blijven zien. Maar ik zeg het, wat ik daarnet ook bedoelde, was eigenlijk van... Het wordt zo... En dat is een fout woord dat ik nu gebruik, een ongelijke strijd. En ik... ik wil het woord strijd eigenlijk niet gebruiken, maar we geven misschien een fout voorbeeld. Want als wij dan aan ons gaan laten werken om nog meer opdrachten te krijgen, ja, welk signaal geven we dan aan de generatie achter ons? Terwijl ik denk dat het net onze taak nu is, en dat zit ik al heel goed aan het doen met dit, van de vrouwen achter ons, gelukkig te leren zijn met de evolutie die er gewoon bij hoort. Mm. En als we massaal gaan proberen jong eruit te blijven zien, ja, dan geven we dat voorbeeld niet en dan... Daar wordt niemand gelukkig van.
Nee,
dus het zou zo fijn zijn om gewoon met z'n allen rust te vinden. Ja, oké, het is hier nu aan het hangen. Ja, ik had misschien vroeger moeten druppelen en smeren en er is niks niet meer aan te doen. Ik vind dat ook niet leuk, maar als we dat met z'n allen in de spiegel zien...
Nou, dat is waar.
Ja, dan maakt het eigenlijk niet uit. Gaat er niemand meer
klagen, hè? Oh, nee. Ja, en trouwens, er zijn genoeg jobs, hè, waar ons gezicht niet voor nodig is. Wij kunnen pornofilms regisseren.
Voilà. Voilà. Regisseren met de nadruk op regisseren en niet
pornofilms
spelen.
Pornofilms maken, maar dan zonder zelf mee te spelen.
Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat er een verschil is tussen vrouwen die heel hard altijd veel belang hebben gehecht aan hun uiterlijk. Ja, allee, wij hebben programma's gedaan, de meeste zelfs, waar dat er geen budget was voor visagie. Dus ik heb er altijd een beetje... als een slons bijgelopen, om het zo te zeggen. Dus het verschil is niet zo groot, maar ik kan me wel voorstellen... voor vrouwen die wel altijd zeer minutieus zijn bezig geweest met hun ochtendtoilet en er altijd piekfijn bij hebben gelopen, daar moet het wel heel pijnlijk voor zijn. Dus die uiterlijke dingen, die storen mij niet zo hard. Want het gaat eerder over niet kunnen slapen, effectief die stemmingsschommelingen, dat libido, dat vind ik allemaal veel belangrijker. En dat er uiterlijk van alles gaat hangen en zo. Ja. Goh, af en toe, het moment dat je zo je telefoon aanzet en dat die nog op selfie-modus staat, dan denk ik wel, oh ja, en dit is eigenlijk de houding waar mijn lief mij in ziet als wij in bed liggen. Dan denk ik soms wel van, shit. Maar voorlopig geen klachten.
Je kunt de rollen ook omdraaien. Hè?
Voilà,
in een andere positie gaan liggen. Dat denk ik ook soms. Van, nu zakt alles naar daar. Dat is beter.
Af en toe lig ik wel al iets meer met mijn hals uitgestrekt, moet ik zeggen. Maar voorlopig weet ik niet waarom.
Ik had ook zoiets van, ik kan beter niet meer in die positie, want ik zag van alles bengelen en zo. Ja.
En zij zien dat niet, hè?
Nee, maar dat is ook zo, hè. We waren daar onlangs over bezig dat wij daar niet zo goed bij stilstaan, dat mannen eigenlijk vaak veel, ik ga niet het woord simpel gebruiken, maar eenvoudiger denken dan wij zelf.
Ja.
Wij denken 1000 dingen tegelijk en zij zijn misschien maar 1 ding bezig.
Ja, en wie is er het slimst?
Niet wij zeker, hè? Nee, maar als zij natuurlijk dan gefocust zijn op dat ene ding, hebben die daar allemaal geen last van, hè? Van die...
Maar je kunt ook wat testosteron bijpakken, hè?
Ja, dat is waar. Ja, dat heb ik ook al gehoord. Dat is de volgende stap. En dan je baard beginnen scheren. Oh, man. Ja, het is heel duidelijk, hè, dat jij iemand bent die alles wil zien en alles wil proeven en alles wil proberen. En daardoor waarschijnlijk is het ook dat het nooit echt rustig is in je hoofd. Maar je hebt wel een heel mooi boek geschreven, Silence, Please. Hoe zit dat nu? Is dat nog van toepassing?
Eigenlijk, het was heel grappig, want toen ze hebben mij gevraagd om dat boek te schrijven en ik vond dat heel boeiend, omdat toen ik tegen mijn zoon zei, ik ga een boek schrijven over stilte, is hij echt direct beginnen lachen. Jij, over stilte, mama. Maar net daarom, om mij eens te verdiepen in dat thema, dat vond ik heerlijk. Ik ben ook voor de inleiding van het boek 3 dagen in een klooster gaan zitten waar je niet mocht praten. Maar ik vind dat dan vooral leuk van het journalistiek oogpunt om te zien hoe werkt dat en hoe gaan die daar zelf om. En ik zie dan vooral de dingen dat een paar van die nonnetjes daar eigenlijk ook heel moeilijk mee hebben. En dat is dan hetgeen wat mijn boek eigenlijk haalt. Dus het is niet dat ik me dan helemaal echt heb laten meeslepen door die stilte en heb gezien of heb proberen ervaren wat doet die stilte met mij, want daar ben ik blijkbaar toch niet het persoon voor. Of de dingen die mij daar bijgebleven zijn, was eigenlijk vooral, je komt binnen, je krijgt je kloostercel toegewezen en je krijgt 2 stapeltjes handdoeken, witte en grijze. Heel duidelijk, de witte voor van boven, de grijze voor van onder. Dat vind ik dan heerlijke dingen om te constateren. Maar dat stilzijn zelf, ik denk dat dat toch iets vrij onmenselijk is. En wat ik daar vooral gezien heb, is dat dat eigenlijk vooral vrouwen waren die nood hadden aan wat structuur. Ik spreek nu maar voor de paar die ik gezien heb. Hè. Mm-hmm. Ik wil zeker niet voor algemene. En dat heb je natuurlijk in zo'n kloosterorde sowieso. En als het dan nog in stilte mag beleefd worden, zeker. Maar om nu te zeggen dat die stilte blijven hangen is en dat ik die nu meeneem en dat ik me daar nu daar voordeel uit haal. Nee. Wat ik eigenlijk er juist misschien ook al aanhaalde, ik moet het gevoel blijven hebben dat alles mogelijk is en stilvallen staat daar haaks tegenover.
Ja. Maar ik denk, wij zitten allebei nog in die perimenopauze, hè? Die sleept wel even aan. En ik denk dat dat nog altijd de moeilijkheid is. Er is ook geen structuur daarin. Hè?
Nee.
Wij zitten echt met die schommelingen, letterlijk nog altijd. Ze zijn bij mij afgenomen. Maar dat gaat echt van, ik wil rust en ik wil even niks doen. En ik hoef geen nieuwe job. Tot een paar dagen later. Ja, en nu ga ik dat doen. En ik ga die bellen. En ik wil dan nog een... En dan compleet razend door het leven gaan ineens. Ja,
maar ook omdat je daar ook energie van krijgt.
Ja?
Mijn mama is er dan heel rustig in. En die heeft vooral het idee... Oh, schat, probeer nu deze tijd. Allee, het gaat zo snel voorbij. En ondertussen is hij 4. Er zijn al 4 jaar van dat babytje dat ik precies gisteren nog om de wereld heb gefloept, voorbij. Dus die heeft me echt zo een paar keer zeer goed bedoeld gezegd van... Oh, kind, als het financieel even kan, doe het een beetje rustiger. Geniet ervan, het gaat zo voorbij zijn. Terwijl ik had inwendig zoiets van... Nee, want het gaat sowieso binnenkort voorbij zijn. Ik moet het nu doen en ik zal het wel combineren. En ik ga en voor de kind zorgen, groot en klein. Maar ik wil ook nog werken. En dan, als ik dan aan het werk was, had ik ook gezegd... Zie je wel, want ik ben nu gelukkig. Dus ik heb dit nodig. Maar op een gegeven moment... Ja, dat wordt op de spits gedreven en dan zit je moe en op en dan beland je bij de huisarts en dan zeg je, ik zie het af en niet meer zitten.
Ja, en dat is echt in een paar zinnen beschreven wat de perimenopauze is.
Ja, dan zit ik er inderdaad in.
Ja, dat is toch ongelooflijk, hè?
Ja.
Want wij zien dat soms op een totaal andere manier. Hè. Je denkt dan van, maar het is dat en dat en dat en die factoren en dat speelt allemaal samen. Ja, nee, er is gewoon één rode draad eigenlijk.
Ja, ik had het misschien alleen gewoon vroeger... willen weten.
Ja.
Misschien dat dat een geheim is om rustiger in te staan. Ja. Weten dat het komt, dat het er eigenlijk al wat is. En mee op, hoe zeggen ze het, hè? Van, er komen sowieso waves, maar je moet ze gewoon pakken en dan zie je wel.
Ja, dat is het enige wat aan mij wat rust geeft nu. Omdat ik zoveel weet nu, is zo de rust van, ça va, maar ik kan dit wel aan. En af en toe heb ik ook nog opflakkeringen. Maar ik vind, dat is het enige dat mij rust geeft. Gewoon de kennis.
Ja.
En de wetenschap.
Dat het erbij hoort en dat het er zo aan toe gaat.
Ja.
Ja.
En communicatie erover, hè, is wel super. Hè? Als je met mensen daarover kunt babbelen. Ik merk dat ik dan altijd in een soort van drive ga.
Heel fanatieks. Maar goed, want het is ook sinds dat wij aan het samenwerken zijn, dat we het er ook regelmatig over hebben.
Ja.
En dat ik er ook al veel meer over weet. En ik merk dan ook dat ik het ook ga doorvertellen aan mijn vriendinnen. Dus we kunnen er maar lotgenoten mee helpen.
Ja, als je nu terugkijkt, zou je dat graag gehad hebben dat er andere mensen u daar veel over verteld hadden? Ja, hè?
Oh ja. Ja. Maar als je alles op voorhand had geweten... Pas op, het is niet zeker dat ik het allemaal had geloofd. En zolang dat je er niet in zit... Dat is misschien ook de reden waarom ik het niet heb zien aankomen. Want misschien werd er wel wat gezegd, hè, al is het door mijn mama. Maar doordat je niks voelt en doordat je... beseft het niet.
Nee.
Maar ik denk, een gewaarschuwd vrouw is er 2 waar.
10 volgens mij. Ja. Ik heb u die lijst ook doorgestuurd, hè? De lijst met de mogelijke klachten van de perimenopauze.
Die was wel lang, hè?
Ja, die was lang, ja. Heb je dingen herkend?
Ja, ook heel veel dingen nog niet.
Maar ze hoeven niet allemaal te komen, hè?
Ik hoop het, want het was echt een lange lijst.
Ja,
ik denk dat er 40 dingen of zo op stonden. Maar zo de clichés, de vapeur bijvoorbeeld, het nachtelijk zweten, daar heb ik echt geen last van.
Nee,
maar waardoor
dat
je ook foutief denkt, ik zit daar nog lang niet in, want ik zweet niet, ik heb geen vapeurs. Maar ik blijf terugkomen op zo de ene ochtend triestig opstaan of problemen. Ik ben altijd zo'n optimist geweest. Ik ben altijd zo positief ingesteld. Dat heb ik van mijn vader, die dat wel is. Ja, is een man, dus die is dat gebleven. maar ik heb nu echt momenten, en ik moet zeggen, door die anticonceptie minder. Maar dat vond ik zo raar om bij mezelf zo... Ineens zag ik een probleem, terwijl ik heb nooit... Ik heb in alles wat zich voordeed, wat niet ging zoals het moest, heb ik een uitdaging gezien. Vond ik tof, als we maar konden improviseren. En nu zie ik echt bergen van... Ja, maar dat gaat niet. En dat raakt niet opgelost. En als mijn vriend afkwam bij van... Er is een kans dat we een project daar... Dat was paniek. Paniek. Van, dat gaat niet. We hebben een klein kind. En ik heb een job hier. En ik heb een groot kind. En dat was onoverkomelijk. Dat was echt onoverkomelijk. En nu... Ja, zie ik dat wel als een avontuur. Maar ik weet niet of dat zonder dat pilletje was gelukt.
Nee. Ja.
En dat is wel heel eng, dat je afhankelijk bent van, ja, ja, van een pilletje om die gevoelens tegen te gaan.
Dat is dus dat brein, hè? Dat brein dat tegenwerkt en dat echt voor stress zorgt. Hè?
Ja.
Want ik heb soms vaak echt heel raar ineens stress voor mijn job, die ik dus al meer dan 25 jaar uitoefen.
En wat je voorheen niet had.
Nee, totaal niet. Nee, dat ik soms echt dagen op voorhand al een soort paniek krijg van... Ik ga dat niet kunnen. Ik ga niet meer kunnen praten. Ik ga niet meer kunnen een paar zinnen naar elkaar rijgen.
Maar er zijn ook dagen dat dat zo is. Als de brain fog echt aanwezig is... Maar het is nu bij mij gelukkig al wel wat achter de rug. Maar er zijn echt wel weken geweest dat ik dacht van... Ik ga niet meer nadenken. Maar ook dat linkt er wel weer aan... zwangerschapsdementie en nadien en niet genoeg slapen. Maar dat je geen fatsoenlijke zin meer kon zeggen. Ja, dat is in onze job natuurlijk
vervelend, hè? Ja. Ik vond dat zo met stukjes tekst van buiten leren.
Ja.
Och, moeilijk ineens.
Maar het stelt dan wel extra gerust als het terugkomt.
Ja.
En als je denkt, ik raak eigenlijk nog niet goed aan mijn woorden.
Het lukt toch nog.
Ja.
We hebben ook nog ergens over jou gevonden. Ik geloof dat alles gebeurt met een reden.
Ja,
wat is de reden, denk je, dat je hier nu zit, bij Opvliegend Wild?
Omdat ik zelfs in mijn auto ga stappen en er veel rustiger in ga zijn. Ik denk, wij allemaal hebben even getwijfeld, gaan we dat pornoprogramma doen? Los van het resultaat, ben ik zo blij met het feit dat ik dat gedaan heb, omdat ik wel 3 vrouwen heb leren kennen en omdat wij dit soort gesprekjes al wat gehad hebben. Mm-hmm. En dan denk ik, zie je wel... Om die reden moest dat gebeuren.
Ja.
En dat had misschien zelfs niks met je porno te maken.
Was ook leuk, hè?
Was ook heel leuk. Mooi meegenomen.
Ja.
Maar misschien nog het allerbelangrijkste is wel dat je diepe gesprekken hebt gehad die anders nog niet op ons pad waren gekomen.
Nee.
Of zo, die mij al wel heel veel rust hebben gegeven. En ik denk, ik zeg het, als ik zelfs in de auto stap, ga ik dus rustiger naar huis rijden dan dat ik vanmorgen in mijn auto ben gestapt en mijn wazig hoofd vertrokken ben.
Oh.
En dat is... Ja, van onschatbaar waarde.
Ja, dat is wel heel lief dat je dat zegt. Maar ik vind maar dat helemaal wel, hetzelfde van jou. Ja, we gaan eerst even al blijdend eindigen. Ja, allerlaatste vraag. Welk nummer mogen wij voor jou in onze Spotify-lijst zetten?
Wel, ik was even aan het twijfelen, aan het denken. En ik denk, nu moet ik zo in dat hele grote aanbod in mijn hoofd gaan zoeken. En ik stapte in de auto vanmorgen en Billy Joel speelde met het nummer Vienna.
Ja.
En ik ben normaal iemand die teksten maar half meekrijgt. En dat gaat eigenlijk over iemand, een jonge adolescent, die wordt aangesproken van rustig, rustig, met al uw ambitie en het hoeft allemaal niet zo. En ik dacht, ja, dat is waar, ik was zo. En toen dacht ik, ja, maar wacht, ik ben nog zo. Of ik ben terug zo. Ik zit terug in die fase. Ik denk, ja, maar wacht, en dit moet nog gebeuren en straks gaat dat voorbij zijn. En dus ik vond dat eigenlijk heel toepasselijk. Hoewel het bedoeld is voor een generatie of zelfs twee achter ons,
ja.
Maar ik vond het eigenlijk zeer toepasselijk voor het moment waar ik mij nu in bevind. Slow down, en het moet allemaal niet nu, en bekijk het even. En, ik ga eerst naar Wenen. Ja.
Ik ga daar maar gaan wenen. Ja. You crazy fool, ja, het is echt een fantastisch nummer. Dus dank je wel dat het in onze lijst mag.
Ja, ja. Maar ik ga wel midlife-gewijs de volumeknop goed opendraaien, denk ik. Ja. Als je mij met scheurende banden
en zo'n bonkende auto die passeert. Zo. Ja. Ah, dat is kat.
Nee, het was heel fijn.
Ja, echt super tof. Dank je wel, kat.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? When will you realize... Vienna waits for you.
Een van de lievelingsnummers van mijn man Jan, Vienna van Billy Joel. Supermooi nummer, vind ik dat.
Ik kende het niet.
Ik kende het ook niet.
Ah, shame on you.
En het jaartal, Anja?
Ja, ik heb moeten gokken. Ik vermoedde dat het een nummer uit zijn beginperiode was. Dus ik gokte 1978, maar we hebben het opgezocht. Stiekem. En het is...
77.
En dat is een heugelijk jaar.
Dat is mijn geboortejaar. Ja,
ja, bravo.
Geboortejaar van Daphne.
Je hebt iets gewonnen. Ja, ja, dus...
Ja.
Wat een geweldige madame.
Wat een heel fijn gesprek.
Wauw, echt super.
Ja. En weer heel herkenbaar.
Heel herkenbaar.
Ja. Ja. En heel eerlijk.
Zeer eerlijk. Ja, ik heb ze nu de laatste maanden leren kennen, omdat wij samen het programma Mamas Maken Porno gemaakt hebben. En ja, dan, dat schept een bepaalde band, hè? Mm-hmm. Samen naar porno kijken en porno maken. Maar ondertussen leerde ook de mens kennen. En ja, we hebben natuurlijk heel wat uitgewisseld als het over de perimenopauze gaat. Maar ik wist eigenlijk nog niet zoveel als dat ze nu allemaal verteld heeft.
Het was heel eerlijk en heel oprecht en heel herkenbaar. En ik denk dat zij vooral... Allee, zij is niet in denial in de zin van nu... Allee, dat ze toegeeft aan oma, toen al. En ja. En dat ze er ook echt iets mee wil doen. Zo van, wat kan ik doen? Is dat open voor zoveel tips? Of, allee, dat was tof om te horen.
Ja, ik vond het vooral heel interessant om te horen dat er dus nog vrouwen zijn die zo echt van niks weten. Hè?
Vooral het... Nee, moment was
ja, dat was zalig. Ja, ja. Allee, dan denk ik van, oh, we zijn niet de enige die zo'n dingen hebben waar je achteraf van schaamt. Allee, over schaamt of...
Ja, nee, en ik denk, haar situatie, effectief met haar jongste zoontje. Man, moest ik nu een zoontje van 4 hebben? Ik word echt compleet gek, man. Ik vind dat wel chapeau.
Zeker.
Dat je dat nog allemaal doet. Allee, ja, je kunt natuurlijk niet anders. Je kunt moeilijk dat kindje teruggeven.
Ja.
Ja, ik denk dat het echt wel heftig moet zijn. En dan hè, een man... Ja,
die 4 jaar jonger is.
Ja, en die in Schotland zit. En je bent maar over en weer aan het pendelen.
Ja, ja, is niet gemakkelijk om alle ballen in de lucht te houden. Hè? Of hoe zeg je dat? Hè?
Alle schoteltjes.
Dat was het,
ook, maar ballen in de lucht
houden. Ballen, schoteltjes, ja, alles moeten wij in de lucht houden.
Alles.
Ja, inderdaad, we moeten alles in de lucht houden.
Een soort van circusschool, dat zijn wij.
Ik vond het ook interessant dat ze zei dat Ash haar verloofde dus... Primeur. Ja, dat hij er wel af en toe naar luisterde, maar dat ook rap weer afgerond was. Zo. Hoe is dat nu eigenlijk met Stoffel?
Wow.
Heeft hem nu al naar een paar afleveringen geluisterd?
Nee, en ik zeg het ook niet meer. Maar hij staat wel meer open. Zo gelijk dat ik zei van, Emma, laat je bloed nog eens testen of die dingen. Ik denk dat hem dat nu wel... staat er meer voor open. Misschien moet ik het nu toch nog eens doen. Zo. In de auto dat gewoon opzetten.
Ja. Heb je al eens verteld over de mannelijke cyclus zo van één dag?
Ja, en ik vertel altijd heel veel van wat er allemaal gezegd wordt of nieuwe weetjes en zo. Maar hij heeft dan ook wel zo de neiging van ook snel af te wijken. Dan zo, tof, maar dat is goed, dag. Maar ja.
Ik snap dat echt wel. Ik snap dat echt. Dat is zo abstract voor die mannen. Waarom zou die daar langer dan... Je hoeft daar ook geen half uur over stil te staan.
Nee, maar ja. Het zou gewoon tof zijn dat toch iets meer begrip soms in de plaats van het ontkennen.
Mm.
Want wat Kat ook zei, van... dat doet mij deugd om erover te praten en dan vind je rust. Ik heb dat ook altijd nadat we elkaar gezien hebben en een podcast hebben opgenomen. Ik kan dan vertrekken en moe zijn en denken van... dit is niet mijn beste dag. Maar daarna heb ik wel die rust en ben ik veel chiller. Zo, omdat je dan denkt van, we hebben nog een keer goed gelachen met ons eigen.
En met elkaar.
Maar dat is wel zoiets van, dat doet weer even deugd. En dan zo, ik ben toch normaal.
Ja.
Zo niet die...
Ja, want dat vond ik daar juist wel heel leuk. Hè, want we zijn nog even blijven napraten met Kat. Dat was precies een soort van groepstherapie-sessie.
Ja. Het ging gewoon verder. Hè,
ja, dat was leuk om even zo ervaringen uit te wisselen. En van, je hebt dat ook. En de kleine besefjes en de inzichten die dan komen. Ja, daarvoor doen we dit ook alweer. Hè.
Ja, bij mij is het echt de combinatie van een keer goed lachen
met
alles en onszelf. En de kennis die je dan opdoet en waarvan dat je elke keer beseft, wauw, oké.
Ja, het is ook omdat je op die manier ook meer en meer grip op de situatie krijgt. Allee, zo voelt dat toch voor mij.
Ja.
Nu dat ik weet dat die trillende bewegingen, dat dat er ook mee te maken heeft, of allee, ik ga daarvan uit, ja, dan denk ik niet meteen, oh nee, ik heb Parkinson of zoiets, ja. Snap je? Ja. Niet toch, hè?
Laat mij een keer goed kijken.
Nee, ik denk het niet.
Het kan wel nog aan je drankgebruik liggen. Nee, nee, mopje.
Uw perimenopauze is bereikt. Keer om, indien mogelijk. Keer om, indien mogelijk. Keer om, indien mogelijk. U bent niet omgekeerd. U bent gejost.
Heel erg. Het is een en al wat in mijn hoofd.
En nu nog altijd?
Ja, eigenlijk nog altijd. Okay. Ja. Zie je dat aan mij?
Het zit een beetje aan je ogen.
Ja, zo'n beetje...
Wazig.
Wazig, ja. Enfin, wazig en afwezig.
Wazig en afwezig. Goed begin van de dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wazig en afwezig.
Man, en dan moeten we het laten sponsoren door Waze.
Hè? Voilà.
Ja, een goed idee.
Van de makers van Opvliegend Wild. Wazig en
wazig en afwezig.
Afwezig.
Nee, dat is dingen. Nee, zo is dat niet.
Wat is dat nu? Want er staat Vienna en hij speelt iets anders.
Je hebt ook brain fog.
Alleen nu.
Het is niet alleen de wees.
Vandaag krijg je een groot pakje slaag.
Ja.
Vandaag krijg je maar een half pakje slaag.
En vandaag krijg je maar een half pakje slaag.
Oké dan.
Wat is dat? Een salami.
Some money for my poor children.
Ga ik u geen geld geven voor uw poor te schilderen, hè?
Beste luisteraars, ik verontschuldig mij voor Anja en Katja. Sorry.
Pak, 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 pak.
Ik trek mijn ruit af. Iepie, iepie, iepie.
Zegt dat zwantje tegen mij.
Je mag nu maar 50 doen en jij doet 48. Ja, dat was lachen, gieren, brullen bij ons thuis vroeger.
Ja.
Dan mijn bontjes zijn gemeen. Hier is geboren in een bakje vol met stro.
Kwamen er drie koningen, de zwarte en de witte. Ze vroegen of ze ook mochten komen babysitten. En vrede op paarden en aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil.
Met deze ode aan Urbanus sluiten we deze aflevering af.
Je t'aime, Urbain.
Oh.